Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast, Las.
Wat zaten we de afgelopen decennia toch lekker, hè? In onze unipolaire wereld. De muur was gevallen, het rode gevaar was geweken en er waren alleen nog Amerikaanse lakens over om uit te delen. Maar je zou bijna vergeten dat de wereld kort daarvoor een strijdtoneel was van ideologieën. Een strijdtoneel dat groter was dan waar we ons als wereld comfortabel bij voelden. Chili is een van de beste voorbeelden van dit strijdtoneel. Als een balletje in een flipperkast stuit het Chili al meer dan een halve eeuw door het woeste landschap van politieke stromingen. Nogmaals, ijskoude dictators, heetgebakerde demonstranten. Wat voor land heeft dit opgeleverd? Dat kunnen we het beste vragen aan iemand die elke dag door de straten van Santiago de Chile loopt om de Nederlandse belangen te behartigen in dit bloedmooie land. Welkom dus, ambassadeur Carmen Gonsalves.
Hartelijk welkom.
Ja.
Dank jullie wel. Ik voel me hier heel erg welkom. Heel erg leuk om hier te zijn bij jullie.
Onze eerste, een hele eer om een special te maken met een ambassadeur in functie. Dat is onze eerste.
Ja. Ja, we hebben een oud ambassadeur gehad, Bram van Ooyek.
Dat is ook wel, dan noem je ook wel meteen een eminent oud ambassadeur. Ja.
Ik noem hem altijd de beste minister van Buitenlandse Zaken die we nooit gehad hebben.
Ja, maar toch jammer dat we niet in Chili opnemen vandaag. Maar in Den Haag is het ook mooi, het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, nou, ik zou zeggen, kom een keer langs. En het is echt een eer om in de voetsporen van Bram te mogen treden.
Dat zou je leuk vinden om te horen, denk ik.
Zal hij ook leuk vinden, ja.
Ja, we zitten hier natuurlijk op het ministerie van Buitenlandse Zaken, want het zijn niet zomaar dagen. Het zijn de ambassadeursdagen. Zou jij kort kunnen schetsen, Carmen, wat de ambassadeurs hier 4 dagen lang komen doen?
Ja, elk jaar worden alle ambassadeurs en consuls-generaal een week naar Nederland gehaald om te worden bijgepraat door de ministers, door de secretaris-generaal, door andere collega's in het ministerie. Maar niet alleen maar door mensen in ons ministerie, maar ook door politici, door onze premier, door het maatschappelijk middenveld, NGO's, door het bedrijfsleven. En iedereen vertelt ons wat ze van ons nodig hebben en wij vertellen wat we kunnen bieden. En gezamenlijk proberen we vol energie en nieuwe opdrachten en nieuwe inzichten terug te gaan naar onze post. En het Koninkrijk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Ja, het is eigenlijk wel een beetje weer touch base, zeg maar, even in het mooie Nederlands. Dat je even weer ziet, waar staan we in Nederland eigenlijk?
Ja.
Ik kan me best voorstellen dat je best makkelijk die, belangen misschien niet, maar dat je best makkelijk verliest waar het in Nederland allemaal om gaat, als je vooral aan de andere kant van de wereld als Chili zit.
Komen er andere medewerkers van de ambassade ook mee terug? Of zijn het alleen de ambassadeurs die hier...
In dit geval zijn het alleen de ambassadeurs, maar andere mensen, andere collega's komen ook wel regelmatig naar Den Haag. Op dit moment is mijn collega Siska, die onze zeer gewaardeerde consulaire medewerker is, die Nederlanders in het buitenland helpt, is hier in Den Haag om haar consulaire terugkomdagen te doen. Ik kan haar helaas niet zien, dus ik groet haar van afstand. Maar zo hoort dat pas achteraf. Ja. Maar goed, dus we komen allemaal regelmatig terug om bijgepraat te worden, bij te tanken.
Ja, oh ja, 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 check.
Lijkt me ook een gezellig weerzien met alle ambassadeurs, alle collega's eigenlijk die je hebt.
Ja.
Wat ik me even afvroeg, hoe word je nou ambassadeur van Chili? Hoe is dat pad voor jou verlopen?
Ambassadeur worden, dat is natuurlijk iets waar je niet onmiddellijk aan denkt als je op de kleuterschool, lagere school en middelbare school zit. En zelfs toen ik studeerde had ik ook eigenlijk weinig idee bij wat een ambassade deed. Ik had ook niet zo heel veel gereisd. Maar tijdens mijn studie ben ik wel meer gaan reizen. Ik ben naar Argentinië gegaan tijdens mijn studie. En na mijn studie heb ik een stage gelopen in Berlijn, net voor de val van de muur. Kan je je dus voorstellen hoe lang geleden. En daar kreeg ik wel de smaak te pakken. En het buitenland en het internationale speelveld longte. En toen liep ik in Den Haag stage bij het Europees Parlement op een gegeven moment. Of ik deed vrijwilligerswerk vlak voor Europese verkiezingen. En Eppo Jansen, die aan het hoofd stond van dat bureau, een journalist, want ik wel droomde er eigenlijk van om journalist te worden, die zei tegen mij: Carmen, zou je niet, waarom word je, waarom denk je niet aan de diplomatie? Ja. Nou, dacht ik van, oké, ja, misschien wel. Dat is ook leuk, kan je ook reizen, heel veel mensen spreken, schrijven, verslag doen. Nou, toen kwam ik op dat pad en dan kom je bij het ministerie en dan ga je door allerlei banen heen op allerlei gebieden. En dat is het leuke. Je wisselt elke 4 jaar van functie en soms ook heel ander werkterrein. En zo kom je op een gegeven moment in de positie waarin je nadat je ook je leiderschapskwaliteiten hebt laten zien en bijgeschaafd, dat je ambassadeur kunt worden.
Ja, ja. Ja, ik zag dat je, want je vertelt nu in ieder geval, je was met Berlijn bezig tijdens de val van de muur. Ik heb nog gelezen in jouw biografietje dat je zelf ook in Bulgarije zat ten tijde van de Europese Unie toetreding en in Londen tijdens de Brexit.
Ja, wat voor grote omwentelingen krijgen we straks in Chili te zien als je dit zo doortrekt?
Ja, in Chili kwam ik net te laat.
Ja, eigenlijk wel. Maar dat zijn wel flinke posten waar je hebt gezeten dan.
Ja. Nou, het waren allemaal boeiende posten en boeiende tijden en nieuwe werelden. Inderdaad, Bulgarije, voor de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie, dat was absoluut ook fascinerend. Een land in transitie, een maatschappij in transitie. Daar kom je heel veel interessante mensen tegen. Ja. En absoluut de Brexit. Ik voel de kater, de spreekwoordelijke kater, de dag na het referendum, bij wijze van spreken nog. Want dat sloeg er echt wel in als een bom.
Ik denk dat dat ook een van die momenten is geweest. Kijk weer even naar mijn mede-podcasters, waar je nog precies weet waar je was toen je dat hoorde. Oh, omdat niemand dat aan zag komen. En wij heel erg betrokken waren bij de internationale politiek toen de tijd. En nog steeds natuurlijk.
Zelfs als met de verkiezing van Trump en zo. Dat zijn echt van die momenten, van die sleutelmomenten, waar je echt nog wel weet waar je was. Inderdaad. Ja. 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 Jij was dus op het precies op de goede plek.
Ja. Ja, of op de verkeerde plek. Dus moet je het
of op de verkeerde plek, ja. En nu natuurlijk Chili. En zou je ons een beetje kunnen vertellen waarom Chili het mooiste land van de wereld is om op dit moment ambassadeur van te zijn?
Kijk, ik denk dat Chili inderdaad, dan heb je helemaal gelijk, een heel erg mooi land is. Het is ook een heel bijzonder land als je kijkt naar de geografische gesteldheid van het land en de natuur. Dat is meer dan 4000 kilometer lang, maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal al besproken in jullie andere podcast. Het is fantastisch, het heeft zo heel veel klimaten, verschillende landschappen. En dat is super indrukwekkend. En het is ook een leuk, innemend volk, wat ook wel een gevoel voor, super gevoel voor humor heeft, vind ik. Een zelfspot, waar ik zelf ook van hou. Het is ook een divers land. Hè, met mensen met diverse etnische wortels, roots. Ook culturele roots. Het is ook een immigratieland. Ja. Maar ook een land met eigen inheemse volkeren. En dat maakt het heel kleurrijk.
Ja.
Nou, we willen in ieder geval heel graag even een portret schetsen van het land Chili, hoe dat er tegenwoordig voor staat en voor welke uitdaging het land staat. En daarvoor moeten we eigenlijk even terug de recente geschiedenis in. Want Chili na de Tweede Wereldoorlog is een land dat geleid is door heel links en heel rechts. En dan zeg je in de tweede helft van de 20e eeuw snel Koude Oorlog. Twee kampen stonden tegenover elkaar. Het Westen, zeker de VS met een invloedssfeer, de Eerste Wereld. En de Sovjet-Unie en zijn invloedssfeer, dat was dan de Tweede Wereld. En er waren een heleboel landen die wel redelijk wat te kiezen hebben. En anno 2023 weten we dat Chili redelijk goede vrienden is met ons als Westen. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend geweest. Kun je voor ons schetsen hoe die twee kampen, dus dat hele linkse en het hele rechtse, in Chili vertegenwoordigd zijn geweest?
Ja, ik denk dat overigens dat we, als je het over Chili hebt, je wel voor ogen moet houden dat het lange tijd een redelijk stabiel land was. Waar toch ook redelijk vaak een democratisch democratische regering regeerde. Het was wel tot relatief kort geleden ook nog steeds een arm land. Een heel arm land. En ook in die aanloop naar wat er gebeurde in de jaren 70 was het nog een heel erg arm land. Ik denk dat je dat ook voor ogen moet houden. En in de jaren 60 werd dat ook onder invloed van die hele geopolitieke situatie en de discussie wereldwijd ook steeds meer een politiek gepolariseerd land. Waarin inderdaad aan de linkerkant steeds meer groeperingen en partijen opkwamen die wat wilden doen aan de verdeling van het land en de rijkdom. En dat leidde ertoe dat er eind jaren 60 een kandidaat, een politiek leider naar voren stapte, Salvador Allende van de Socialistische Partij, die na steeds grotere aanhang verwierf en kandidaat was voor de presidentsverkiezingen in de aanloop naar 1970. En hij wist inderdaad een meerderheid van stemmen te krijgen. Overigens, het parlement, wat tegelijkertijd gekozen werd, bleef heel erg verdeeld. Maar hij had als linkse president, als eerste linkse president van Chili, democratisch zijn stoel in de regering gewonnen. Ja. En dat was en daar schrok men in de Verenigde Staten natuurlijk behoorlijk van.
Ja, in een achtertuin ineens een socialist aan
absoluut.
Het roer.
Ja. Ja, absoluut. En een socialist die ook de communistische partij meenam in zijn coalitie. Dat was ook zorgwekkend. Dus dat had een enorme impact. De regering Allende probeerde om bepaalde hervormingstrajecten in gang te zetten op het gebied van sociaal beleid, onderwijs, landhervorming, et cetera. Er werd vrij veel genationaliseerd en dat was natuurlijk dat was wel een pijnlijk punt voor met name ook Amerikaanse economische belangen. Dat had dus op zich al een impact in de economie. Tegelijkertijd was men en dat blijkt ook uit de CIA-archieven die later zijn publiek gemaakt, is men vanuit de Verenigde Staten, met name de CIA, begonnen met een soort economische ondergravingsoorlog. Mm-hmm. En heeft bepaalde groepen die binnen Chili gesteund, die door middel van je kunt het bijna wel economische sabotage noemen. Het financieren van stakingen, et cetera, ervoor hebben gezorgd dat die raderen van de economie steeds langzamer gingen draaien. De tekorten groter werden, dus de rijen in de supermarkten voor legerschappen langer en de frustratie van de mensen groter. Dus het werd een grote chaos. En dat heeft er denk ik toe geleid dat er de voedingsbodem is ontstaan, waardoor in de strijdkrachten de steun verdween voor de regering. En de strijdkrachten in Chili waren tot dan toe eigenlijk voor altijd trouw aan de constitutie. Ja. En er ook op de straat, onder de middenklasse, wel steeds meer mensen opstonden die zeiden, dit gaat ons te ver.
Ja. Dus de sabotage van de economie heeft eigenlijk geleid tot de ondergraving van het beleid van Allende en dus onvrede bij de bevolking en bij het leger.
Het heeft zeker een grote impact gehad. Mm.
Want we hebben het eigenlijk in de aflevering van Chili nog niet eens over gehad, maar Pinochet zelf niet volgens mij, maar heel veel van zijn legermensen die zijn ook opgeleid in de zogenaamde School of the Americas. Ik weet niet of jij daar bekend mee bent. Dat is een Amerikaans instituut. Het heet officieel Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Nou, dat is een mooie newspeak voor wat ze daar eigenlijk doen. En wat zij daar heel lang hebben geprobeerd is dus leiders opleiden om tegen hun democratisch verkozen of niet democratisch verkozen leiders in opstand te komen voor het westerse belang, zeg maar. En allerlei legerleidingen in Chili, die hebben inderdaad dus in die jaren 70, voordat Pinochet de macht nam, hebben allemaal geleerd, oké, hoe kan je nou die radartjes waar je het net over had, zo goed mogelijk niet alleen economisch, maar ook politiek dwarsbomen, zodat het volk boos wordt of in ieder geval inziet dat dit niet de juiste leider is voor het land. Ik las zelfs dat volgens mij tot halverwege de jaren 90 konden ze zelfs bij de ingang van de school konden ze het zwaard van Pinochet zien als een soort dankbaarheid dat hij had gegeven aan die school. Dus dat zegt ook maar weer eens wat over de directe invloed van Amerika en de CIA in de politiek in Chili en in Zuid-Amerika in het algemeen, denk ik.
Ja. Nou, dat heeft inderdaad ook wel succes gehad, die school.
Ja, maar goed, je hoort ook wel eens van coups die heel erg top-down worden georganiseerd in dit geval. Maar als we het goed begrijpen, dan is dit juist iets wat heel erg van onderop werd gevoed. Zodat de burgers ook zaten te wachten op een bepaalde verandering.
ik weet niet of het alleen maar van onderop is, maar in ieder geval uit bepaalde delen van de economie ook. Dat zijn de vrachtwagenchauffeurs, die toch ontzettend belangrijk zijn om in een 4000 kilometer lang land levensmiddelen, et cetera, te vervoeren. Als je dat stillegt, dan heeft dat een enorme ontwrichtende werking.
Ja, en heel direct zichtbaar ook.
Ja. Ja.
Kreeg Allende aan de andere kant ook steun van bijvoorbeeld de Sovjet-Unie?
De Sovjet-Unie stond sympathiek tegenover de regering Allende. Maar ik denk overigens dat de regering Allende ook wel elders, ook in niet-socialistische landen, wel sympathie opriep. Want het was immers een democratische gekozen regering. Die ook voor ogen had om de democratie in Chili te borgen. Hè? Ja. Allende, Komsuis hadden niet de aspiratie om een tweede Sovjet-Unie te reproduceren.
En dat kon van veel andere Zuid-Amerikaanse landen in die tijd niet worden gezegd, natuurlijk.
Nee, dus in ieder geval een eigen koers die Allende voer. Dus hij, ja.
Ja.
Ja. En toen kwam er een coup in 1973. En dat leidde er eigenlijk toe dat er steeds meer een dictator ontpopte, namelijk Augusto Pinochet. Hoe is het land veranderd onder zijn leiding?
Nou, ik denk dat het veranderde onmiddellijk natuurlijk. Hè? En we weten allemaal dat de coup. Misschien hebben jullie de beelden van de bombardementen op het presidentieel paleis La Moneda.
Ja, we hebben de laatste woorden van de speech van Allende in het paleis hebben laten horen. Ja.
Ja, het is een prachtige documentaire overigens in drie delen. Die heet La Batalla de Chile, de slag om Chile. Gemaakt door de documentairemaker Patricio Guzman. Die ik iedereen kan aanraden als je het sfeerbeeld ook en de gebeurtenissen goed geregistreerd wil bekijken. Het was inderdaad heel ingrijpend en onmiddellijk begon de vervolging van politiek andersdenkende. Iedereen die ook maar een beetje links was, en dat waren er toch ook wel behoorlijk wat. En dan hebben we het over vakbondsleiders, vakbondsleden, studenten, leiders, politici, muzikanten, dichters. Werd opgepakt, in het gevangen gezet, gemarteld. Jullie kennen het ijzingwekkende verhaal over Victor Jara, de troubadour. De volkszanger, de troubadour van de regering Allende, van Unidad Popular, die gevangen is genomen en die ernstig gemarteld is. En zijn vingers kapot geslagen en hij is uiteindelijk vermoord. En dat was ook echt hij stond natuurlijk symbool voor het hart van die beweging van Allende. En daarom moest hij van de aardbonen verdwijnen. Maar goed, dat is een voorbeeld. En zo dat leidde er ook toe dat er heel veel mensen in paniek raakten en toevlucht zochten, ook tot ambassades. En ook de Nederlandse ambassade heeft toevlucht en bescherming geboden aan honderden Chileense politici of anderen, vakbondsleiders, of leden. Hè, je hoeft niet een leider te zijn. Je kan ook een klein radertje zijn. En mensen sprongen over muren en werden dan geherbergd. En uiteindelijk, gelukkig, was het heel vaak mogelijk, eigenlijk altijd mogelijk, om ze via vrijgeleide het land uit te krijgen.
Ja. Zo,
maar dat had dus een enorme impact. De maatschappij veranderde onmiddellijk van een weliswaar chaotische, maar vrije samenleving naar een gesloten, bijna totalitaire samenleving. Ja. Waarin verschil van meningsuiting, elke andere mening werd mond werd gesnoerd.
Ja. En als je nu kijkt naar die regering van Allende, die is natuurlijk democratisch aan de macht gekomen. Dus je zou kunnen zeggen dat zeker tijdens het begin van zijn bewind was er gewoon veel steun voor Allende. Hè? Dat betekent democratie natuurlijk. Daarna is die omwenteling gekomen, die ook gevoed werd vanuit een soort van economisch ongemak van het land. Toen Pinochet aan de macht was en op deze manier tekeer ging, heeft hij ook altijd de stem gehad van een groot deel van de bevolking? Of was hij gewoon een tiran die zijn volk onderdrukte?
Ik denk dat er aanvankelijk zeker grote groepen mensen zijn geweest die ook verwelkomd hebben, omdat ze dachten, oké, wellicht wordt het nu beter, krijgen we weer onze levensmiddelen in de schappen terug en wordt het land weer geordender. Want Pinochet, Komsui zijn onmiddellijk begonnen met economische hervormingen om ook te proberen om de economie van het land weer op te starten. En dat heeft tot op zekere hoogte zeker effect gehad. Hè? Jullie weten allemaal dat de impact van de Chicago Boys...
Ja,
die neoliberale school uit Noord-Amerika... die een grote invloed had op de regering... De economen in de regering van Pinochet... erin zijn geslaagd om de export van Chili enorm aan te jagen... en het land ook open te stellen voor buitenlandse investeerders. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk een groeiende economie... teweeg gebracht. Maar die groei kwam toch best wel geleidelijk naar heel veel fouten. En de armoede bleef ook wel best groot, hoor. Want in 1988 leefden nog 40% van de Chilenen onder de armoedegrens. Maar zeker, het heeft wel ook iets in gang gezet wat een economische ontwikkeling die mensen ook een aantal, hè, ook grote groepen wel kansen hebben gegeven. Ja, dus het is ook niet, het is allemaal niet zwart-wit. Maar het was een onvrije samenleving waarin wel economische groei werd gegenereerd. Maar niet voor iedereen.
Dat zie je natuurlijk vaker inderdaad. Dat economische groei ten koste gaat van een toename in verschillen tussen arm en rijk.
Ja.
Ja.
En als je internationaal bekijkt. Bedoel, het is in de tijd van de Koude Oorlog natuurlijk. Chili werd ineens een soort, misschien mag ik zeggen een marionet van de VS. Of in ieder geval Pinochet liep veel meer aan de leiband van de VS dan Allende daarvoor. In West-Europa bijvoorbeeld stonden wij veel meer aan de invloedssfeer van Amerika. Hoe waren de banden toen? Dus hoe reageerde de rest van de wereld op het aangesteld worden van Pinochet?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je stelt. Want ondanks het feit dat Pinochet, die in ieder geval op het eerste gezicht stilzwijgende steun had van de VS, maar die was actiever onder de radar, was het zo dat landen in het Westen, ook landen als Nederland, bondgenoten van de VS, hier toch niet met zo'n positieve blik naar keken. Mm-hmm. Ik roep in herinnering dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, destijds een van de ministers was die onmiddellijk in de VN ook in het geweer kwam tegen deze dictatuur en de mensenrechten schendingen. Dus eigenlijk vrijwel de gehele westerse wereld, en waren toch uiteindelijk ook de vrienden van de VS, liepen te hoop tegen wat er in Chili gebeurde. En ook in de VS zelf, en dat mogen we niet vergeten, waren er heel veel mensen, en heel veel mensen ook in de politiek, die heel kritisch waren ten opzichte van wat er gebeurde. Hè? Die steun van de CIA ten spijt. En later is dat ook erkend. Ook door onderkend en door de regering in de VS. Dus het was zeker niet zo dat die coup warm onthaald werd. En er zijn natuurlijk ook economische maatregelen getroffen. Boycotts van Chileense appels, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Dus het was wat dat betreft
het was
een kritisch onthaal.
Want wij in de introductie zeiden wel, het was een zwart-witte wereld. Maar eigenlijk was er inderdaad een heel groot stuk grijs. Bij meerdere afleveringen zien we dat ook al. Dat Amerika eigenlijk een beetje kiest voor de vijand van de vijand is mijn vriend nu.
Ja, ja,
het zekere voor het onzekere nemen. En dat zorgt ervoor, en vooral Latijns-Amerika, voor heel veel uiteindelijk instabiele landen, democratieën.
Ja, ja. Ja, en voor de westerse democratieën was het onaanvaardbaar dat een democratisch gekozen regering op deze wijze onderuit werd gehaald. Dus dat stond eigenlijk als paal boven water.
Ja, ik kan me daar wel een bepaald ongemak bij voorstellen, inderdaad, vanuit West-Europa. Ja. Ja. Wat we ook wel zien in heel veel landen die iets te maken hadden met de Koude Oorlog, is dat de val van de muur uiteindelijk ook wel heel bepalend werd voor de toekomst van landen rond die tijd. Hè, sommige landen die kenden coups, sommige landen kenden revoluties, sommige landen kenden de democratische omwenteling. Hoe is dat verlopen in Chili?
Je hebt gelijk dat het einde van het regime van Pinochet viel inderdaad samen, zo ongeveer lijkt het, op het eerste gezicht, met het einde van de Koude Oorlog. Mm-hmm. En toch is er minder direct verband dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Ik denk dat de erosie van ook de Amerikaanse steun voor Pinochet was al veel eerder begonnen. Omdat men in Washington toch ook wel heel ongemakkelijk vond om zo'n onappetijtelijke regime te steunen. Hmm. En dat heeft er ook toe geleid dat er ook wel druk werd uitgeoefend, denk ik, achter de schermen. op Pinochet en op Suïs, om naar een herstel van de democratie toe te gaan werken. En ja, ook in de strijdkrachten zelf, die natuurlijk uiteraard de steunpilaar van het regime was, begon men zich ook ongemakkelijk te voelen en wilde men ook liever terug naar een civiele regering. Uiteraard wel niet zomaar een civiele regering, liefst een burgerregering die ook de ideeën, de conservatieve uiterst conservatieve ideeën van de militairen aanhing. Maar men was wel ongemakkelijk mee met de situatie. Dus er was al een ontwikkeling gaande. En dat viel inderdaad samen in de tijd. Maar min of meer samen met de ontwikkeling in Oost-Europa. Maar het referendum wat werd gehouden, waar de vraag werd voorgelegd of Pinochet nog 8 jaar langer mocht regeren, werd een jaar, langer dan een jaar, voor de val van de muur gehouden. Ja, en het was ook voordat de eerste scheuren in het ijzeren gordijn in Hongarije optraden in mei 1989.
Ja, ik vind het sowieso altijd wel bijzonder dat het dan dus toch, hè, in zo'n totalitair regime tot een referendum is gekomen.
Ja. Dat was een prachtige. Ik weet niet of je de prachtige film No van Pablo Larraín gezien hebben. Want dat vertelt inderdaad heel mooi dat verhaal. Ik denk dat Pinochet zelf en toch uiteindelijk ook wel zijn entourage ervan overtuigd waren dat ze zoveel voorspoed gebracht hadden aan het land, dat
dat iedereen bijna arrogant, arrogantie van de macht.
Maar uiteindelijk er was natuurlijk nog steeds een substantieel deel van de kiezer wat ook de voortzetting van het regime gesteund heeft. Ja. Maar meer dan 55%, ik geloof bijna 56%, heeft dat toch met krachten verworpen.
Ja. 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 En hoe is het daarna in de praktijk verlopen? Heeft Pinochet toen gezegd van, ik heb nou eenmaal verloren, mijn tijd is geweest?
Dat is nog heel erg spannend geweest, die eerste nacht nadat de uitslag van het referendum bekend was. Pinochet lijkt in het geheel niet van zins te zijn geweest om het plus te verlaten. En er is grote druk uitgeoefend. Ik denk ook vanuit het bedrijfsleven, maar ook door de militairen om hem heen. En de militairen hebben op een gegeven moment, de generaals en de commandanten van de strijdkracht hebben op een gegeven moment tegen Pinochet gezegd, nee, je moet dit accepteren. Ja, dus daar was toch wel. Die hadden toch het licht gezien. En, toen kon hij geen kant meer op. Ja, maar hij had natuurlijk nog wel voor elkaar gekregen de constitutionele situatie was nog wel zo dat hij een aantal stroommannen in de Senaat kon houden gedurende een bepaalde tijd. Dus een zekere invloed hield hij nog wel even tijdens een soort overgangsperiode.
Ja, hij heeft zichzelf volgens mij destijds ook redelijk onschendbaar geprobeerd te maken voor allerhande vervolgingen. Hoe is het uiteindelijk met hem afgelopen?
Ja, hij is natuurlijk op een gegeven moment, dat kunnen jullie nog herinneren, ik ben even het jaartal kwijt, maar dat was in de jaren 90, is hij tijdens een reis om medische reden naar Londen, is hij nog gearresteerd. Omdat de Spaanse onderzoeksrechter Garçon dat via internationale rechtshulp voor elkaar heeft gekregen. Mm-hmm. En met het idee dat Pinochet misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan en dus ook elders buiten Chili berecht zou kunnen worden. Ja. Uiteindelijk is hij toch terug door de destijds democratische regering in Chili terug naar Chili gehaald. Er is ook een proces tegen hem begonnen, in ieder geval een voorbereiding daarvan. Maar dat heeft nooit tot enige daadwerkelijke vervolging geleid. Nee. En dat wil niet zeggen dat er medeplichtigen niet in de rechtbank zijn verschenen en veroordeeld zijn. Want er zijn natuurlijk zeker een aantal kopstukken uit de geheime dienst die vele mensen hebben vermoord en gemarteld en daar verantwoordelijk voor waren, veroordeeld. Maar er zijn ook, en dat gaat nu nog door.
Voor de moord op Victor Jara nog niet zo lang geleden, las ik.
Ja, inderdaad. En er zijn nu nog, ook kort geleden, is nog een groep van 15, 16 officieren, oud-officieren, veroordeeld. En het gaat wel door, maar het is niet mogelijk om gerechtigheid in de totaliteit.
Nee, dus Pinochet is overleden zonder berechting.
Ja, hij is zonder berechting overleden.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill. Want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik had daar voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes de vroegste vorm van mondsverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen Sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja, ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is, ja,
ja.
Dit is
super. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel, dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast. Nou, dan maken we even de stap naar de tegenwoordige tijd. Want het land Chili, degene die toen aan de macht kwam, die erfde natuurlijk behoorlijke geschiedenis. We hebben het er net over gehad, die Chicago Boys, de invloed van Amerika. Dus ik wil even met een economisch stukje beginnen. Eigenlijk werd Chili onder Pinochet een soort proeftuin van het neoliberalisme. Ik las een quote van de biograaf van Pinochet en die stelde dat er onder zijn bewind een systeem werd geïnstalleerd door bloed en geweervuur, waarvan de elites de media controleren en de economische macht bezaten en die hen ten goede kwam. Zou jij dat inderdaad zo zeggen? Dat zeg maar de geschiedenis van Chili onder Pinochet zo neoliberaal was dat het echt alleen maar een klein groepje mensen ten goede kwam?
Het was zeker een proeftuin voor een aantal vertegenwoordigers van die school van Milton Friedman. En dat heeft er toe geleid dat er een ultraliberaal model is ingevoerd. Met hele met de importtarieven zijn onmiddellijk geslecht. Ik neem aan dat er ook belastingen werden verlaagd. Ik heb niet een catalogus van de maatregelen die genomen zijn. Maar ik weet dat er heel ingrijpende maatregelen zijn genomen om die economie geheel vrij te maken. Ja. En dat heeft inderdaad uiteraard in eerste instantie vooral een kleine groep is dat ten goede gekomen. Uiteindelijk ook natuurlijk wel een grotere groep die werk kreeg in nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijvigheid. Bedrijvigheid biedt ook wel werkgelegenheid. Maar het bleef inderdaad een relatief kleine groep. Aan het eind van de dictatuur nog 40% van de mensen onder de armoedegrens. Dat heeft de democratie, democratische bewind georven. Ja. Daar is men zeker geen radicale veranderingen in aan gaan brengen. Want men zag ook wel dat er dat die bedrijvigheid en die open economie gericht op export van de landbouwproducten, van de mijnbouwproducten, ook heel veel welvaart kon opleveren. Maar ja, men wilde dat wel corrigeren. Dus de scherpe kanten zijn er wel afgehaald. En er is een groter sociaal vangnet gekomen. Dat heeft ook wel geholpen om die armoede al te bestrijden. Dat ging wel wat langzaam, maar daar komen we later op terug. Ja. Maar het bleef een hele open economie. Vanaf het moment dat de regering Aylwin ging regeren en vooral ook onder zijn opvolger Frei, is Chili in een sneltreinvaart begonnen met het sluiten van handelsovereenkomsten. En op dit moment is Chili het land met de meeste vrijhandelsovereenkomsten met andere landen ter wereld.
Dat zegt wel veel.
Ja. Ja, want in 2010 werden zij ook lid van de OESO. Ja. Dat hebben wij besproken vorige week. En ze zijn natuurlijk, al die, zoals je al zei, hè, je ziet die economische erfenis nog steeds wel terug. Hoe merk je dat tegenwoordig? Hoe merk je dat deze dagen? Zijn ze daar? Is dat nog steeds een heel groot onderdeel van bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's?
Er is nog steeds een. Ik denk dat er een grote groep in het politieke spectrum is. En met name op rechts en centrum rechts, maar ook wel op centrum links. Dat is eigenlijk wel de meerderheid van de Chilenen wil het model als zodanig niet veranderen. Dat model is ondertussen al behoorlijk gecorrigeerd. Yeah. Dus het is, het heeft nog steeds wel de steun. Maar het gaat nu vooral om van in hoeverre corrigeer je de markteconomie. Het gaat nu gewoon eigenlijk om je kunt niet meer zeggen dat het helemaal neoliberaal is, denk ik. Maar het gaat om in hoeverre corrigeer je die markteconomie nog meer. En maak je dan nog een socialere markteconomie van. Er zijn nog een paar overblijfselen wel uit die tijd van Pinochet. En bijvoorbeeld water is geen geen publiek goed eigenlijk in Chili. Er zijn waterrechten. Dat is water. Je kunt waterrechten kopen. Dat is iets wat
is
je niet in.
Ja,
het is heel erg geprivatiseerd. De gezondheidszorg is ook in een hele grote mate geprivatiseerd. Er bestaat ook wel een publieke gezondheidszorg, maar die is wel klein en underfunded. En ook het onderwijs is ook voor een groot deel geprivatiseerd. Oh, ja. En het publiek onderwijs is ook, komt er qua begroting ook bekaaid vanaf. En daar wil men echt verandering in brengen vanaf links. En er is ook een hele grote groep ook rond het centrum, wat daar ook graag hervormingen zou zien.
Ja, ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat we hebben in onze politieke hoofdstukje vorige week al gezien dat het heel vaak tussen links en rechts wel wil botsen in Chili. Er zijn natuurlijk hele duidelijke tegenstellingen. Het is een land met relatief veel ongelijkheid, zoals je net ook al zelf zei. Ik wil even met jou praten over de recente protesten, de opwelling, de democratische proberen te hervormen. Zou jij een korte schets kunnen geven hoe dat is gestart en hoe dat is verlopen?
Ja, dat begon eigenlijk al in 2011 met grote studentenopstanden. Studenten die te hoop liepen tegen de hoge collegegelden en het onderwijs wat zij toch onvoldoende vonden. Mm-hmm. Ook het feit dat er zo'n kansenongelijkheid was, dat mensen die op de juiste leerlingen die op de juiste middelbare scholen hadden gezeten en vaak de privéscholen naar de goede universiteiten konden doorstromen en anderen niet. Dus dat heeft al wel, dat waren de zaadjes voor wat er in 2019 gebeurde. Want die beweging bleef vrij actief. En in 2019, als gevolg van de protest in 2019 was dat de openbaar vervoerskaartjes voor in Santiago met 30 cent verhoogd werden. Ja. En dat was op de een of andere manier de druppel die de emmer deed overlopen. En waardoor uiteindelijk niet alleen de studenten en de middelbare scholieren, maar ook een veel grotere groep mensen de straat op gingen om te protesteren tegen die aspecten van de Chileense maatschappij en economie die ongelijkheid in stand hielden. En ze zeiden, het gaat niet om die 30 pesos, het gaat eigenlijk om 30 jaar, waarin er in die 30 jaar transitie, waarin er toch te weinig hervormd is en te weinig kansengelijkheid is ontstaan.
Ja.
Je ziet wel vaker trouwens dat die verhoging van buskaartjes, dat een enorm protest inleidt. Volgens mij in Brazilië in 2013, 2014 was dat ook de druppel.
Ja, in ieder geval
aanloop naar het wereldkampioenschap.
Van die aanleidingen die relatief heel klein zijn, maar die, die heel erg symbool staan voor iets.
Ja, maar die raken veel mensen direct in de portemonnee. Dus het gevolg is heel zichtbaar, denk ik, voor mensen.
Ja, ja, dus grote podcastlast tip 1. Verhoog nooit de tarieven van je buskaartjes.
Ja, gewoon gaat zo mee.
Ja, en ik, nog een beetje context. Toen ik in Chili kwam, viel me onmiddellijk op hoe hoog de prijzen van de producten in de supermarkten zijn. Mm. Het kan je echt wel vergelijken met Nederland. En als ik dan kijk naar de gemiddelde inkomens. Het minimumloon in Chili ligt rond de... Nou, dat lag toen toch rond de €350 per maand.
Ja, en die prijzen zijn bijna hetzelfde.
Ja,
ik,
dus dat,
ik ben daar geweest en ik heb dat zelf ook gezien. Dat ik ook dacht, wow, dit is wel echt best wel prijzig. Ja, dus,
en als je daar dan bovenop zo'n kleine, maar toch wel symbolische prijsverhoging krijgt, dan kan dat heel veel losmaken. Maar goed, het liep totaal uit de hand. Dat weten jullie. Die protesten die gingen ook gepaard met vernielingen, met brandstichting, met geweld. En ook weer dat riep weer... ook van de openbare orde diensten een harde harde maatregelen om de orde te herstellen op waar die ook gepaard gingen met geweld. En dat was een hele onzalige combinatie.
Ja, want toen ik daar was, wat mij opviel, misschien kan je daar je licht op schijnen, is dat er heel veel geweld direct gericht was aan de politie. Dus overal zag je All Cops Are Bastards, Mata werd overal geschreven, dood aan de politieagenten. Weet jij, is dat omdat zij de uitvoerders waren van de macht of heeft
natuurlijk,
dat een andere reden?
Ik denk dat dat een beetje een natuurlijke reactie is. En dat zij waren natuurlijk de hand van de overheid die de orde moest herstellen. En de politie was ook... overweldigd, denk ik, door de omvang van de demonstraties. En heeft ook op momenten niet goed gereageerd. Hè. Er zijn ook er is met rubberkogels geschoten. Er zijn mensen geweest die daardoor oogletsel hebben opgelopen. Ja. Amnesty International, Human Rights Watch hebben achteraf ook gezegd... nee, hier zijn echt fouten gemaakt. En daarmee zijn ook mensenrechten geschonden. Ja. En dat, de regering, dat is ook wel opgepakt, hoor. Daar zijn ook onderzoeken... naar gedaan en er zijn ook hervormingsprogramma's bij de trainingsprogramma's bij de politie in start. Maar dat was gewoon een hele turbulente periode en die Chili enorm heeft opgeschud.
Ja. Ja. Is er nog een politieke lijn in te trekken als je dan nu vergelijkt met wat er 30 jaar eerder gebeurde onder Pinochet? Het leger was over het algemeen een bolwerk van rechts. Rechtse ideologie, rechtsconservatisme. Kunnen we die lijn, mogen we dat doortrekken nadat de politie ook rechts is versus de demonstranten links? Of...
Nee, zou ik het echt niet willen zeggen. Kijk, ik denk dat de fouten die gemaakt zijn toch ook wel te maken hadden met een soort capaciteitsgebrek. En natuurlijk, ik kan niet instaan voor de individuele intenties van degene die op straat stonden. Maar ook Chili was ook destijds onder een centrumrechtsregering, een democratische rechtsstaat, waar men probeerde om ook de zaken binnen de rule of law op te lossen.
Ja.
Dus ik denk dat je dat niet... Je kan niet meer die parallel trekken. Zullen sommige mensen op straat in de heat of the moment dat wel gedacht hebben. En dat kan ik me heel goed voorstellen als de...
grote machthebber.
Die voertuigen die ook traangasvoertuigen op je afkomen.
Dan snel.
Dat is wel heel... Ja, heel dreigend beeld.
Ja, het is de meest zichtbare tegenstander natuurlijk.
En hoe gaat het nu? Want ze hebben een nieuwe jonge president. Hij was 35 volgens mij toen hij aankwam. Boric.
Ja, Gabriel Boric. Ja. Hij is van, zijn familie is van Joegoslavische, Kroatische origine. Maar dat gaat al heel ver terug. Ja. Hij was inderdaad een van die studentenleiders uit 2011. Hij was daarna parlementslid. En hij is inderdaad het gezicht van... die nieuwe linkse jonge politieke beweging, die ook tegen de politieke bewegingen die de transitie hebben gedaan, hè, die dus ook de christendemocraten en de sociaaldemocraten hebben gezegd, jongens, meisjes, dames, heren, u heeft het niet goed gedaan.
Ja.
Hè, wij willen dat er veel meer gaat veranderen en daar staan wij voor. Chili moet gelijker worden, moet meer gendergelijkheid, moet meer zorg voor het milieu zijn en er moet meer kansengelijkheid zijn en er moet meer erkenning voor de inheemse volkeren komen.
Ja.
En met die agenda ging hij de verkiezingen in. Dat heeft hij uiteindelijk ook gewonnen, die verkiezingen. Weliswaar toch met dusdanig beperkt steun in het parlement dat hij de steun van de sociaaldemocraten van uit de transitieperiode hard nodig heeft. Ja. Dus ook veel compromissen moet hij sluiten. Ja. Maar dus nu zit er inderdaad een linkse, sociaal-democratische regering die eigenlijk... je kunt hem echt niet meer uiterst links noemen. Hij heeft echt wel naar het midden opgeschoven. Maar nog steeds een regering met een sociaal en een ecologisch verander agenda. Ja. En ondertussen is er ook nog een referendum geweest, natuurlijk over een nieuwe grondwet. Want dat was echt de weg naar verzoening in de maatschappij na die enorme turbulente tijden van de demonstraties in 2019, was dat constitutioneel proces. Ja. Waar links en rechts in november 2019 na intensieve onderhandelingen akkoord over bereikte. En ook Boric heeft daar een rol in gespeeld. Want een heel groot deel van links wilde toen niet. Ja. Wilde daar niet aan meedoen. En hij heeft uiteindelijk gezegd, ja, we moeten daar wel aan meedoen.
Ja, want er was nog een grondwet uit de tijd van Pinochet. Ja. En zij wilden eigenlijk dat die dingen veranderden. Ja. Dat was een beetje een inzet ook van die protesten.
En die grondwet was weliswaar al 15, 16 keer gewijzigd. En was niet meer de grondwet van de militairen. Maar het was nog steeds een symbool voor de tijd van Pinochet. En er waren nog steeds mankementen. Zoals bijvoorbeeld de gebrekkige erkenning van het ontbreken van erkenning van de Mapuche. Mm-hmm. Ja. Maar goed. Anyhow, dat heeft ertoe geleid dat proces er was. En dat heeft ook op zich een heel interessante grondwetgevend proces opgeleverd. Met heel veel onafhankelijken erin. En heel veel vertegenwoordiging van inheemse volkeren. Maar uiteindelijk was het toch is er een tekst uitgekomen die weer zo progressief was. Dat die te progressief was. En dat er toch op overwegend behoudende Chilenen uiteindelijk hebben gezegd, nee, dit gaat me net iets te ver. Ja. Nou, nu zijn we weer terug, wat dat betreft, terug bij af. Ja. Maar de regering van Boric heeft toch wel met de andere democratische krachten met andere partijen in het parlement kunnen overeenkomen dat er weer een nieuw proces is.
Okay.
En nou, we zitten nu in de rebound.
Ja, okay. En ik wil even over één ding wil ik even inzoomen bij Boric. En dat we hebben het vorige week ook over gehad. Namelijk, Chili is een land wat heel vatbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Hè? De woestijn in het noorden, gletsjers in het zuiden, stijging zeespiegel. Tegelijkertijd doen ze heel veel met natuurlijke grondstoffen rondom koper. Ze hebben heel veel mijnbouw. Merk jij iets dat daar verschil in komt in het beleid van de regering? Hoe pakken ze dat aan?
Ja. Dat begint inderdaad, en dat is al een aantal jaren gaande, zeker een kentering in het beleid op te treden. Want ja, als je in Chili woont, dan word je ook zo geconfronteerd met die klimaatverandering. Je kan er ook gewoon niet omheen. Je ziet het op de Andes, waar minder sneeuw ligt. Er valt 50% minder regen in centraal Chili althans. Yeah. Wat een soort mediterraan klimaat heeft in de winter. Mm-hmm. En er zijn meren die helemaal opdrogen. De landbouw heeft er last van. De wijnbouw trekt naar het zuiden. Dus ja, zelfs links en rechts. Hè, het is ook niet meer een ding van links alleen. Nee. Ook rechts en de economische de ondernemers en de boeren, die zien dat er absoluut wat moet veranderen. En dat heeft er ook toe geleid dat Chili al enkele jaren geleden, ook al voor de regering Boric, een ambitieus klimaatactieprogramma heeft opgesteld. Hè, voor CO2-neutraliteit in 2050. En ze zijn kolencentrales aan het sluiten. En er is al vrij veel, wordt al heel vrij veel hernieuwbare energie gebruikt. Ook door de waterkracht die er is. Maar ook steeds meer zonne-energie en wind. En Chili belooft een van de goedkoopste producenten van groene waterstof te worden. Dus in het noorden de zon en de wind. En in het zuiden de wind. En dat is dat is echt een belangrijk agendapunt voor links en rechts. Denk ik.
Het is zo'n zeiden in de aflevering al. Potentieel. Ja. Ze hebben wind, water, zon op zich. Zou het moeten lukken, zou je denken, hè, in Chili.
Gaan ze daarin, denk je, een klein beetje blikken op de toekomst? Gaan ze een regionale voorloper, of misschien zelfs een mondiale voorloper kunnen zijn hierin?
Ze zijn op dit moment al een regionale koploper. Absoluut. En er zijn al een aantal pilots. En er wordt al wat synthetische brandstof geëxporteerd. Dat zijn kleine hoeveelheden, maar het is gemaakt in het zuiden. Hmm. Met windkracht. Afgelopen maandag was hier de Chileense minister van Energie, Diego Pardo. En die heeft samen met Rob Jetten een heel mooi strategisch werkplan voor samenwerking op het gebied van groene waterstof ondertekend. En daarna ging Diego Pardo, net zo jong bijna als Rob Jetten en net zo ambitieus op klimaatgebied naar Rotterdam gaan, waar hij ook weer een mooi MOU met de haven van Rotterdam heeft ondertekend. Dat is ook al lang een goede samenwerking, want die Chileense groene waterstof, die zal, hopen wij, via de poort Rotterdam, Europa binnenkomen. Dus daar is zeker wat gaande. En ik denk dat Chili een van de belangrijke leveranciers van groene waterstof zal worden. Maar ze willen ook hun eigen land vergroenen. Ja, ja. En dat is ook een heel belangrijk agendapunt. Hè. Het gaat niet alleen maar om het exporteren. Nee. Het gaat ook om zelf voldoen aan die klimaatdoelen.
Ja. Ja. Ik heb wel het idee dat die jonge garde daar wel gewoon... Ja, die hebben best wel wat vingers in de pap. Die hebben toch wel de leiding overgenomen van het land dan. Door die Boric is een jonge man. Mm-hmm. Die energieminister is vrij jong. Dus het is toch wel alsof de nieuwe generatie daaraan zet is.
Ja, en vergeet de vrouwen niet. Hè? Dit is een feministische regering. De helft man, de helft vrouw. De gemiddelde leeftijd is redelijk laag. Maar er zijn ook wel een paar old hands hoor die erin zitten. Maar zeker. Er is gelukkig ook in land als Chili best behoorlijke generationele wisseling aan de gang.
Ja. Ja, mooi. We gaan zien wat de tijd het mooie land brengt.
Zeker. Oké, laatste hoofdstuk. Carmen, we willen het graag nog even met jou hebben over de positie die Chili nu inneemt op het wereldtoneel en de relaties met Nederland en jouw rol als ambassadeur daarin. De wereldpolitiek die lijkt de laatste jaren misschien wel meer op de Koude Oorlog dan ooit tevoren. Hoe? Ja, Chili is natuurlijk een bondgenoot van het Westen, een redelijk goede bondgenoot. Welke positie neemt Chili in op het wereldtoneel? Als we bijvoorbeeld kijken naar de oorlog in Oekraïne, is dat iets waar zij zich over uitspreken? Of speelt het helemaal niet?
Daar spreken ze zich heel stellig over uit. En dat is wel opmerkelijk, hè, dat de linkse president Boric zich wel het meest stellig uitspreekt tegen de Russische inval en de Russische agressie in Oekraïne binnen dat Latijns-Amerikaanse continent, als je kijkt. Ja. Dat heeft hij van meet af aan gedaan. Hij was zelfs nog stelliger dan de uitgaande regering. Het gebeurde precies op het moment van de regeringswissel in 2022. Dus daar heeft... wat dat betreft hebben we een goede bondgenoot. In Chili. Want ze zijn ze hebben ons altijd gesteund. Of de groep landen die de resoluties in de VN heeft ingediend om de Russische inval en de agressie te veroordelen. Ze zijn co-sponsors geweest zelfs. En daarmee, dat betekent dat we met hen echt op één lijn zitten. Het is een land wat de internationale rechtsorde hoog in het vaandel heeft staan. Internationaal recht, mensenrechten. Dus wat dat betreft zijn ze heel erg... like-minded, heel erg gelijkgezind.
Ja, doen ze ook mee aan internationale sancties tegen Rusland bijvoorbeeld?
Sancties niet, maar er kan weinig. Ze hebben ook nauwelijks handel met Rusland. Er ging wat zalm naar Rusland, maar die is ook geloof ik al... Dat is ook al eigenlijk gestopt. Ja.
Geen koper? Ik kan me voorstellen dat als Chili zegt, je krijgt geen koper, dat Rusland misschien wel een probleem heeft.
Nee, kennelijk vrijwel niet.
Nee.
Maar ze zijn in ieder geval heel stellig in hun publieke optreden.
Ja. En hoe innig is de relatie tussen Chili en China bijvoorbeeld?
Ze hebben goede, normale diplomatieke betrekkingen. Ja. Maar ze hebben zeker wel hechte economische banden. Zoals heel veel landen in de wereld kunnen ze niet om China heen. Een heel groot deel van de export van de Chileense landbouwproducten, maar ook de mijnbouw, gaat naar China. Mm-hmm. De koper wat gewonnen wordt in Chili wordt ook in hele grote mate in China bewerkt. Want die capaciteit heeft Chili eigenlijk zelf niet. Oh, ja. Dus dat geeft wel aan dat er zeker behoorlijke intensieve banden zijn. Er zijn ook investeringen vanuit China in Chili. En soms doet dat ook wat wenkbrauwfronsen. Ook soms sommige investeringen in de infrastructuur, in de elektriciteitsnetwerken. Mm-hmm. Een paar investeringen ook in de mijnbouw. Overigens is Europa en ook Nederland nog steeds een hele grote investeerder, hoor. Dus het is geen zwart-wit beeld.
Sluit Chili daar leningen voor af bij China? Of zijn dat wat voor constructies moet ik dan
voor
denken?
De export is gewoon export.
Precies. Maar voor de investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld?
Nee, dat zijn gewoon dingen Chinese partijen in internationale consortia mee naar bepaalde in bepaalde openbare aanbestedingen.
Ja, weet je wat wij hier hadden met Huawei, als ik het goed uitspreek, met het 5G-netwerk
uitrollen.
Dat is hun economische diplomatie wel handig spelen.
Ja.
Maar ook elders in Latijns-Amerika zie je dat er wel een vrij grote Chinese aanwezigheid in de economie is.
Hè? Ja. En dan even naar de relatie tussen Nederland en Chili. Hebben we een goede band?
denk dat we een hele goede band hebben met Chili. Ik denk dat de Chileen ook niet vergeten zijn dat wij in de tijd van de militaire dictatuur ook veel mensen hier hebben opgevangen en onderdak hebben geboden. En ook dat, dat heeft sympathie gecreëerd. We zijn ook een belangrijke investeerder in Chili. We zijn ook een afzetmarkt en we werken samen op internationaal, in internationale organisaties, omdat we diezelfde denkbeelden hebben over democratie en mensenrechten. Er is nu in Chili een minister van Buitenlandse Zaken die Nederlands spreekt. Oh, ja. Die geboren is in Nederland. Albert van Klaveren. Alberto van Klaveren. Hij is geboren in Nederland. Hij is, zijn ouders waren Joodse onderduikers die gelukkig de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben en met hun gezin in het begin van de jaren 50 naar Chili zijn geëmigreerd. Zo. Ook wel een beetje uit zorg over de Koude Oorlog. Ja. Mm-hmm. Die toen natuurlijk ook veel onzekerheid creëerde. Dus hij is opgegroeid in Chili. Is nog gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. En spreekt inderdaad vloeiend Nederlands.
Zo, wat leuk. Ik merkte dat ook heel erg toen ik in Chili was. Elke keer als ik vertelde dat ik Nederlands was, werd echt, nou niet elke keer, het zal een beetje overdreven zijn, maar er werd best wel vaak inderdaad aangehaald, wat je ook zegt, over, oh ja, jullie waren echt onze bondgenoten toen wij het hier zwaar hadden onder Pinochet. Oh ja, mijn ouders zijn nog in Nederland geweest. Oh ja, ik ken vrienden van mijn ouders die zijn gevlucht via Nederland. Oh ja, best wel veel van dat soort verhalen kwamen langs. En ook in dat museum van het Mensenrechtenmuseum in Santiago, prachtig museum, daar stonden ook best wel vaak ook van, oh ja, familie is gevlucht via Nederland of via Nederland naar Europa. Dat zag ik serieus best wel vaak terug. Ja, opvallend vaak in ieder geval.
Ja, maar dat onze reputatie dus heel erg goed heeft gedaan. Dat we destijds tegen Chili waren. Of in ieder geval
Tegen Pinochet.
Dat lijkt me ook wel fijn voor je werk. Dat je niet vaak de beter hond bent. In ieder geval of op het matje wordt geroepen.
Maar daarnaast zijn er ook gewoon redenen die niet met politiek en geschiedenis te maken hebben. Maar gewoon, Chili is een landbouwland. Dus wat er gebeurt in Wageningen bijvoorbeeld, aan research en development, dat vinden ze daar prachtig. En daar zijn ze zelf ook mee bezig. Dus dat is veel interactie. Dus, en Chileen zijn ook ondernemers. Is een ondernemend land. En dat zien ze ook in Nederland. Dus wat dat betreft is er ook wel een klik.
Je werkt al langer natuurlijk namens Nederland in het buitenland. Hebben we al even aangestipt in Bulgarije, in het Verenigd Koninkrijk. In 2001 zijn we dus neergestreken in Chili. Hoe bevalt het daar? Voel je er thuis? Is het een fijne plek om te wonen bijvoorbeeld?
Het is een hele fijne plek om te wonen. Het is een
Want je woont in Santiago, neem ik aan.
Santiago heeft een op zich een heel plezierig klimaat. Veel zon, te weinig regen, heb ik al gezegd. In de winter zit ik af en toe wel te wachten van wanneer valt er weer een druppeltje regen. Ja. Maar het is een fantastisch klimaat en het zijn hele plezierige mensen. Met gevoel voor humor. Dat maakt het leven ook altijd een stuk plezieriger. En toch ook een best een goed cultureel leven. En mensen zijn sportief. En je kan natuurlijk mooie uitstapjes maken inderdaad naar de kust. En naar dat schilderachtige Bohemien, Valparaíso, die havenstad bijvoorbeeld. Je kan lekker een visje eten aan de kust. Of een die heerlijke mosselen. Je kunt daar mosselen eten. Die zijn geloof ik 3-4 keer zo groot als in Nederland. Heerlijk. En dus wat dat betreft, dan kan je inderdaad van heel veel mooie dingen die de natuur daar biedt genieten. En het is voor mij is het ook nog wel bijzonder dat het een heel klein beetje thuiskomen is, of eigenlijk voor mijn man is het een heel klein beetje thuiskomen, want die is in 1978 in Nederland neergestreken, maar met zijn familie in 1975 noodgedwongen, omdat zijn vader gevangen had gezeten en het land uit werd gezet, hebben ze Chili verlaten als gezin en zijn ze na heel veel omzwervingen over de wereld in Nederland terechtgekomen. En daardoor heb ik mijn man ontmoet en zijn we samen. Ja. En is het voor hem eigenlijk een soort terugkomen naar het land van vroeger. Naar het land van zijn kinderjaren.
In het land dat er heel anders voor staat dan in de moeilijke jaren waarin hij het land ontvluchtte.
Heeft hij nog wel wegwijs kunnen maken? Of was het land zo veranderd?
Er is best wel veel veranderd natuurlijk. Maar nog steeds het brengt heel veel herinneringen terug. En misschien nog wel meer. Heeft hij vorig jaar een persoonlijk gebeurtenissen. Hij heeft een zware operatie ondergaan. In Chili is allemaal goed gegaan. Maar vooral nu is hij best wel goed hersteld. Maar dat heeft denk ik een best wel een grote impact gehad. Je gaat natuurlijk nog meer stilstaan bij de dingen om je heen en in het leven. En het bracht nog meer herinneringen terug. En die zoektocht naar die herinneringen is denk ik nu nog actiever. Maar dat vind ik ook heel mooi. Voor hem echt een cirkel is rond. Ja.
Heeft hij nog familie wonen aspect. Ook in Chili?
Hij heeft ook wat familie, geen ouders meer helaas. Nee. Maar nee, het is heel bijzonder dat wij daar... Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat ik daar als ambassadeur ben gaan werken. Had net zo goed in een ander land kunnen zijn. En de sterren stonden net in een constellatie waarin dat kon gebeuren. Ja. En dan is dat soms een heel mooi cadeau. Ja. Behalve het feit dat je gewoon daar heel hard aan het werken bent voor de BV Nederland. Maar het is heel mooi dat je in zo'n land mag werken.
Ja. Mooi omschrijven.
Ja. Is het een prestigieuze plek eigenlijk, de Chileense ambassade? Ik kan me voorstellen, omdat er veel handel is, dus veel met Nederland te doen. Het is een regionale koploper, dat best wel een leuke plek is.
Het is niet een van onze grootste ambassades, maar het is zeker een ambassade die belangrijk is voor de BV Nederland. Waar we inderdaad op het gebied van circulaire economie, energietransitie, circulaire landbouw bijvoorbeeld. Maar ook inderdaad die samenwerking internationaal. Op het gebied van mensenrechten en internationaal recht. Ja, gewoon een stevige opdracht hebben.
Ja.
Hoe lang blijf je nog in Chili?
Een kleine 2,5 jaar. Hè. In totaal is een duurzame plaatsing 4 jaar. Mm-hmm. En daarna verkas je weer. Dat is heel goed. Dan komt er weer iemand met frisse ideeën. Dat is ons systeem. En dan ga je weer ergens anders naartoe.
Ja.
Of terug naar Den Haag. Ja. Of je gaat terug naar Den Haag. Dat is ook. Want wij werken niet alleen maar op ambassades. Wij werken ook op het ministerie. En zo houden we ook ons contact met Nederland. En met de Nederlandse maatschappij.
Ja, precies. Ja. En zou jij zoiets hebben van over 2,5 jaar wil ik door in een andere functie elders op de wereld? Of denk je van nou, ik zou wel in Chili willen blijven en iets anders gaan doen? Als je daar iets over wil, mag zeggen.
Ja, in Chili blijven. Ik hou wel heel erg van mijn werk. En dat zou ik niet wel kunnen voortzetten als ik in Chili zou blijven. Dus vooralsnog wil ik nog wel graag... ergens anders naartoe, naar een andere post of naar Den Haag. Dus nee.
Maar en je man wil dat ook?
Zeker. Kijk, mijn man heeft ook natuurlijk heel erg lang buiten Chili gewoond. En hij zegt altijd, ik ben een cocktail tussen allerlei landen. En hij houdt ook van dit leven wat we samen hebben. Dat nomadische leven, waarin we gelukkig ook altijd dat anker in Nederland hebben.
Het moet je inderdaad wel liggen. Je moet het inderdaad wel leuk vinden. Ja. Vroeger, volgens mij hebben we dat ook al gezegd in een special met Bram van Ooyek. Vroeger wilde ik altijd wel, al sinds de middelbare school, diplomaat worden. En het ministerie van Buitenlandse Zaken de hele wereld verkennen. Maar ik kan me... het reizen is voor ons, denk ik een hele tafel aan hier. Maar is voor ons allemaal echt iets wat prachtig is. Maar het lijkt me heel mooi als je inderdaad je baan kan maken van iets dat het niet alleen reizen is. Maar ook de mensen die je daar bent, die daar zijn en de Nederlandse roots. En natuurlijk de bedrijven goed kan helpen om daar te aarden en de juiste mooie dingen van die samenwerking op te zoeken. Dat lijkt mij nog steeds echt een van de allermooiste dingen van een ambassadeurschap.
Ja. Ja. Maar je kan heel veel doen. En je kan ook, soms kom je ook in contact met situaties waarin Nederlanders in grote problemen verkeren of iets hebben meegemaakt of geconfronteerd zijn met iets wat ingrijpend is en waarbij ze ook jouw hulp kunnen gebruiken. Ja. En ik wil even verwijzen naar we hadden het net over mensen die verdwenen in de tijd van de dictatuur, die vreselijke mensenrechtsschending die toen plaatsvonden. In die tijd, en we weten nog steeds nu precies wat er gebeurd is, is er ook een jonge Nederlander verdwenen in Chili. Maarten Melle Visser, hij was 20 jaar oud in december 1985, was hij aan het wandelen. Hij maakte een wandeltocht in zijn eentje op dat moment in het zuiden van Chili, in de buurt van de vulkaan Osorno bij Villarrica. En hij is gaan wandelen en hij is voor het laatst gezien in een berghut. En hij is nooit meer teruggekeerd.
Oh nee,
en dat is. En zijn ouders zoeken hem nog steeds.
Yeah.
En elk jaar komen ze naar Chili. Tijdens de coronatijd kon dat niet. Maar ze zijn in december weer geweest. En ik heb met hem gesproken en met hen ook overlegd over Ook over wat zij nu hadden gehoord van de mensen met wie ze altijd contact hebben. En ze vertelden mij dat er steeds een onderzoek gaande is. Er is een officier van justitie in Zuid-Chili is ook bezig met dat onderzoek. Maar dat is na zoveel jaar na dato. En het is natuurlijk heel erg moeilijk en verdrietig dat daar nog geen oplossing is. Ik ben ook weer naar de staatssecretaris voor mensenrechten gegaan. Ik heb met haar gesproken. En zij is voor mij weer gaan kijken hoe het zo mee stond. En ze kan natuurlijk niet in de rechtspraak treden, maar ze kon mij ook weer verzekeren dat de zaak nog steeds actief is en dat eraan wordt gewerkt. Ja. En zo probeer ik ook. Je bent een schakel tussen, ook tussen Nederlanders en de Chileense autoriteiten daar.
Ja, je bent per definitie een duizendpoot. Dat je op maandag ben je bezig met de bedrijven rondom circulaire economie en die koppelen aan de Universiteit van Wageningen. En op dinsdag ben je bezig met deze familie geruststellen.
Ja, mooi dat deze persoonlijke dingen er ook bij zijn. Tenminste, het lijkt me een mooi onderdeel van je werk. Tragisch natuurlijk voor degene die het betreft.
Ik hoop alleen maar dat ik iets kan doen natuurlijk. Ja. Want je voelt je wel, je voelt je ook machteloos als je niet onmiddellijk resultaat kan boeken. Maar je kan wel in ieder geval proberen om wat binnen je macht ligt om iets te bevorderen, om iets onder de aandacht te brengen, om dat te doen.
Ja, en de handen en voeten zijn van die mensen in een voor hen in principe onbekend land.
Ja. Goed, dankjewel. Hier gaan we mee afsluiten. Carmen, heel erg bedankt voor je komst. Heel interessant om met jou verder te spreken over dit mooie land. En de luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hoorde je Leon Boelens, Max Gerritsen, Hugo Noordman en natuurlijk Carmen Gonsalves. En Jonas van Impen, die doet voor ons de eindmontage. Volg ons vooral even op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we weer door en dan bezoeken we São Tomé en Príncipe. Carmen, heb je nog een mooie lokale Chileense afscheidsgroet voor de luisteraar?
Les deseo un día muy bonito, excelente.
Wow.
Ik wens jullie een fantastische, heerlijke dag. Kom moet je zon, met veel zon. Ik zie dat er een zonnetje door de wolken komt.
En dat terwijl de ambassadeursdagen over het algemeen mensen aantrekken die in veel zonnigere oorden wonen dan wij. Is dit wel een mooi klimaatje om terug te komen.
Zeker. Dankjewel.
Gracias.